Laten we in onze Bijbels naar de brief Judas gaan. Vorige week zijn we onze driedelige serie begonnen aan de brief Judas. En in de eerste vier versen hebben we stilgestaan bij de oproep, of eerder de aansporing van Judas, om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En vandaag behandelen we versen 5 tot en met 16 en gaan we kijken naar de waarschuwing tegen valse leraren en de kenmerken van valse leraren. En volgende week, zal de Heere wil en wij leven, kijken we naar de vermaning of de aansporing van Judas in hoe te strijden voor het geloof en wat het contrast tussen ons en dwaalleraren hoort te zijn. Dat is versen 17 tot en met 15. Maar laten we de tekst lezen, laten we bidden en laten we ook ontdekken wat onze God ons vandaag wil leren. Vanaf vers 5 lezen we: maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael, de aartsengel echter, durfde, toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lastelijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zij mogen de Heere u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Tot zover, laten we bidden. Vader, we danken u voor uw woord. Vader, we lezen, we horen hoe gewichtig dit gedeelte is. We bidden, Heer, dat we genadig hier doorheen mogen gaan, dat u onze ogen opent, dat u spreekt door uw woord en ons onderwijs. En ons scherp maakt, Heer. Help ons om dit te doen tot eer en glorie van uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen. Nou, zoals ik al opende, hebben we vorige week de eerste vier versen van de brief behandeld. En we hebben gekeken naar hoe Judas zichzelf voorstelde als dienstknecht, als doulos van Christus. We hebben gekeken naar een prachtige beschrijving van Judas over de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Hij noemde ze geroepen. Judas schreef dat een kind van God geroepen is door God. En niemand kan de relatie met God door Christus aangaan als de Vader hem of haar niet roept. Hij heeft hen omschreven als geheiligd. Dus bovenop het feit dat een kind van God geroepen is, is het kind van God ook geheiligd. En het wordt geheiligd. Een volgeling van Christus is uit de wereld geroepen en apart gezet door God, voor een heilig doel. En daarbovenop worden kinderen van God door de Heere Jezus Christus bewaard. En het is prachtig en bemoedigend om te weten dat onze God niet alleen een reddende God is, maar dat hij hen die hij redt, ook bewaart. Dus we zijn veilig in zijn handen. Werkelijk niets kan ons scheiden van onze God. En vervolgens lazen we dat het hartsverlangen van Judas is dat barmhartigheid, vrede en liefde vermeerderd zou worden voor zijn lezen. En vers 3, het sleutelvers van de brief, liet ons zien dat Judas de intentie had om te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, maar dat hij genoodzaakt werd om hen te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Dus Judas leert dat volgelingen van Christus die gered zijn door genade, door geloof, door Christus alleen, moeten staan voor het geloof, voor de waarheid wat eenmaal overgeleverd is aan de heiligen. Ze moeten de waarheid verdedigen, ze moeten ervoor staan. En de vraag is dan waarom? En vers 4 leert ons waarom. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. En in vers 4 is Judas al begonnen met het uiteenzetten hoe deze valse leraren opereren en wat hun kenmerkt. Ja, dus hij zegt bijvoorbeeld dat ze naar binnen sluipen. Ja, ze doen zich dus voor als gelovigen en bewegen onder de schapen van de Heere op hele listige wijze. We leren dat ze goddelozen zijn. Dus ze hebben geen ontzag voor wat heilig is. Ze hebben geen ontzag voor de Heere God. En we lezen dat ze de genade van onze God veranderen in losbandigheid. Dit is de gedachte, je mag doen wat je wil met je lichaam. Je kunt leven hoe je wilt. God houdt van je, zijn genade is groot. Hij vergeeft je wel. En dat is dus niet iets waar wij alleen vandaag de dag mee te maken hebben. Dat is iets waar Judas al mee te maken had. En daarna schreef Judas dat ze de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Het is net zoals Paulus ook schreef in Titus 1 vers 16 over de dwaalleraren die belijden God te kennen, maar hem verloochenen met hun werken. Maar Judas is niet klaar, want hij heeft opgeroepen om te strijden voor het geloof en deze dwaalleraren te weerstaan. En wat hij wil is dat de mensen weten die achter hen aandenken te gaan, dat het oordeel over deze mensen vaststaat. En als ze dat vergeten zijn, gaat hij hen en ons herinneren door naar het Oude Testament te grijpen, naar voorbeelden. Dus Judas geeft ons in bijvoorbeeld versen 5 tot en met 7, geeft hij 3 voorbeelden in de geschiedenis van de mens, wat er is gebeurd met een groep mensen die beïnvloed zijn door een groep mensen die ongehoorzaam waren aan God, net zoals deze dwaalleraren dat zijn. Dus dit is niet alleen een waarschuwing voor of tegen dwaalleraren. Dit is ook om ons te behoeden dat wij hier ook niet onschuldig in zijn. En dat we dus vast moeten staan in hetgeen wat God heeft overgeleverd. En wat ik prachtig vind, is dat Judas de voorbeelden die we hier gaan zien, dat hij die aanhaalt vanuit het Oude Testament. En dit laat zien waarom we 2 Timotheus 3, 16 en 17, waarom we dat niet zomaar citeren. Waarin Paulus schrijft, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. En besef, we zeggen dat vaker. Toen Paulus dit schreef, was het Nieuwe Testament zoals we dat nu hebben niet volledig overgeleverd en samengesteld. En Paulus refereert hier naar de schrift. Wanneer hij dat doet, refereert hij naar het Oude Testament. En dus in Judas zien we dus hoe dit tot uiting komt. Hoe Judas het Oude Testament in zijn tijd toepast. Hoe het nog steeds relevant is om Gods kinderen te onderwijzen, weerleggen, verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En dus ook voor ons vandaag de dag. Nou, laten we beginnen met vers 5. Judas schrijft, maar ik wil u eraan herinneren. U weet het eens en voorgoed dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. Dus let op wat Judas doet. Ik wil u eraan herinneren. U weet het eens en voorgoed. Judas maakt ze duidelijk dat ze dit weten. Maar als ze dit vergeten zijn, dan moeten ze de schrift lezen. En je ziet dat Judas er dus ook van uitgaat dat zijn lezers kennis hadden van de schrift. En het eerste voorbeeld wat we krijgen is het dat hij, dus God, het volk uit het land Egypte verlost had en vervolgens hen die niet geloofden te gronde heeft gericht. En wat Judas doet is, hij verwijst naar de gebeurtenis van de Exodus, van de uittocht. waarin de Heere Farao in Egypte vernederd had met 10 plagen... en vervolgens het volk uit Egypte leidde om ze naar het beloofde land te brengen. En er komt een moment, dus een moment waar de Heere tot Mozes sprak om mannen voor hen uit te sturen om het land Kanaan te verkennen. Mozes moest 1 man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen, en 12 leiders die als spionnen het beloofde land gingen verkennen. En deze mannen keerden na een verloop van 40 dagen terug en kwamen met het bericht dat het land werkelijk overvloeit van melk en honing. Precies zoals de Heere God had gezegd. Ze hadden zelfs een tros druiven, wat granaatappels en wat vijgen meegenomen. Maar toen kwam het. Want in Numeri 13 lezen we in vers 28 het volgende. Het volk echter dat in het land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. En een van de mannen, Caleb, zei vervolgens: laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. En toch gingen ze verder over hoe de inwoners van het land reuzen waren en noem maar op. En je ziet in hoofdstuk 14 vervolgens dat het hele volk begint te weeklagen en heel de nacht luid bleef jammeren. Dat ze beter in het land Egypte hadden kunnen blijven en waarom de Heere hen naar dit land heeft gebracht. Ze waren bang dat hun vrouwen en hun kleine kinderen prooi zouden worden van de vijand. En vervolgens bedenken ze een plan waarin ze een hoofd willen aanstellen om terug te keren naar Egypte. En we lezen dan vanaf vers 5 van Numeri 14 het volgende. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Joshua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, 2 van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de Heere ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen en hij zal het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, dit zijn belangrijke woorden, alleen, kom tegen de Heere niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hun geweken en de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen, maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. En je moet je proberen voor te stellen dat er mensen zijn die vertrouwen op de Heere, die het volk willen bemoedigen en dat gewoon de opdracht komt: we moeten hen stenigen. Nou, vervolgens is de Heere, hij is het goed zat. En hij wil het volk bijna vernietigen. Maar we zien dat Mozes voorbeden doet voor het volk. En verder in Numeri 14 lezen we vanaf vers 26 het volgende. We lezen: daarna sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron: hoe lang zal ik nog bij deze boosaardige gemeenschap blijven die tegen mij mort? Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord waarmee zij tegen mij morren. Zeg tegen hen: zowaar ik leef, spreekt de Heere, voorwaar, ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, te weten allen van u die geteld zijn, naar hun volledige aantal van 20 jaar oud en daarboven, u die tegen mij gemord hebt. U zult beslist niet in het land komen waarover ik mijn hand opgegeven heb, dat ik u daarin zou laten wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Joshua, de zoon van Nun. Uw kleine kinderen, van wie u zei, zij zullen tot prooi worden van de vijand, hen zal ik erin brengen, zij zullen het land dat u verworpen hebt leren kennen. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen 40 jaar in deze woestijn rondzwerven. En zij zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt, 40 dagen voor elke dag 1 jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen 40 jaar lang en u zult van mij tegenstand ondervinden. En wat zien we hier? We zien dat ongeloof in God zich uit in ongehoorzaamheid aan God. En we zien hoe ongeloof en ongehoorzaamheid van 10 mannen het hart van een heel volk, een hele generatie penetreert. Dit is wat ongeloof en ongehoorzaamheid aan Gods geboden heeft gebracht. Miljoenen die zijn omgekomen in de woestijn. En dit leert ons ook iets heel belangrijks. God heeft het hele volk Israël uit Egypte verlost. Maar dat betekent niet dat alle Israëlieten Gods kinderen waren. We hebben kunnen lezen hoeveel ongelovigen er waren onder de Israëlieten. Ze waren wel aanwezig, maar hun hart was niet bij en van de Heer. En we zien hier dat net zoals de valse leraren de Israëlieten niet gespaard bleven. Omdat ze simpelweg onder het volk bleven. Ze werden vernietigd vanwege hun ongeloof. Ze stierven daar in de wildernis. En het leert ons onder andere dat God weet wie van hem zijn. God weet wie echt van hem zijn. En zij die echt van hem zijn, zullen niet verloren gaan. En Judas maakt dus duidelijk dat als we geen geloof hebben, dat we verloren zullen gaan, net zoals de Israëlieten in de woestijn. Zij die achter de valse leraren aangaan, zullen net als die valse leraren verloren gaan. Want achter die valse leraren aangaan, uit zich altijd in ongehoorzaamheid. En in vers 6 lezen we het volgende voorbeeld. We lezen daar, en de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Als eerste lezen we over engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. Dus ze hebben hun eigen woonplaats verlaten. De schrift leert ons dat engelen Satan zijn gevolgd in zijn rebellie tegen God. Hij rebelleerde tegen de Heer. In het boek Openbaring leren we dat 1/3 van de engelen Satan zijn gevolgd in zijn rebellie tegen God. Maar dat was niet genoeg. Judas vertelt ons niet wat de engelen waar hij naar refereert gedaan hebben. Maar als we naar 2 Petrus 2 gaan, dan zien we dat Petrus deze gebeurtenis linkt aan de tijd van Noach. Waardoor we de conclusie kunnen trekken dat het gaat om de gebeurtenissen die we lezen in Genesis 6. We lezen in Genesis 6 over de engelen die zagen dat de dochters van mensen mooi waren. En dat ze op de een of andere manier vrouwen tot hen zelf hadden genomen. En daarmee vermenigvuldigden. Ze gingen een onnatuurlijke verbintenis aan met mensen. En waarom onnatuurlijk? We lezen dat de Heere Jezus in Matteüs 22 zegt dat engelen niet trouwen. Dus op de een of andere manier hebben de engelen hun oorspronkelijke staat niet bewaard en hebben ze geen genoegen genomen met de positie die God hen toebedeeld had. En we leren dat het resultaat van deze gebeurtenis was dat slechtheid alleen maar toenam. Zo erg dat op een bepaald punt de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En Judas leert ons dat de engelen die gerebelleerd hebben door God geboeid zijn tot de grote dag van het oordeel. En we weten door verder te lezen dat God uiteindelijk het oordeel over de wereld heeft laten komen met een wereldwijde vloed. Nou, wat is een les voor de kerk? Wat is een les voor ons? Nou, laten we als eerste stilstaan bij het feit dat deze engelen de waarheid over en van God kenden. Ze dienden God eerst. Ze kenden de majesteit en kracht van God om zijn wil te bereiken. En toch kozen zij ervoor om te rebelleren tegen de almachtige God. God had de engelen een plek gegeven, maar ze waren niet content met die plek. Ook al wisten ze dat God in al zijn wijsheid weet wat goed is en doet wat goed is, ook al wisten ze dat God alles doet overeenkomstig zijn wil, vonden ze toch dat ze het beter wisten. Dus Judas waarschuwt de kerk en leert wat de gevolgen zijn van openlijk rebelleren tegen de Heere God. En dat is wat de valse leraren Gods kinderen leren. Om openlijk te rebelleren tegen God. Oh, heeft God je deze positie gegeven? Ik zie je wel als dit. Heeft God gezegd dat vrouwen zich moeten onderschikken aan hun man? Nee, dat is iets van die cultuur, dat is iets van die tijd. Zij zijn wel het hoofd, maar wij zijn de nek. Heeft God gezegd om dit of dat te doen? En Judas leert ons dat mensen die zo te werk gaan bewaard worden voor het oordeel. Hun oordeel is vast en zeker. Dus laat je niet in met dit soort mensen. Onderschik je aan God en onderschik je aan wat hij geboden heeft. Dat is de les die we moeten leren. Het maakt niet uit dat we zo'n 2000 jaar verder zijn. Wat God geboden heeft, heeft hij geboden. En daar dienen we ons aan te onderschikken. In het derde voorbeeld lezen we in vers 7 over Sodom en Gomorra. We lezen daar, evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwig vuur ondergaan. Dus, nu zie je hier, Judas vergelijkt deze dwaalleraren met de mannen in Sodom en Gomorra. Nou, de meeste van ons kennen het verslag van Sodom en Gomorra, waarover we in Genesis 19 kunnen lezen. We lezen dat twee engelen 's avonds in Sodom en Gomorra liepen. Lot kwam naar hen toe en stelde hen voor dat ze bij hem zouden overnachten en ze de volgende dag hun reis konden vervolgen. De engelen zeiden dat ze wel op het plein zouden overnachten, waarop Lot sterk aandrong om bij hem te blijven. Dus je moet je voorstellen, Lot wist zelf wat voor stad het was en hoe de mensen daar waren. Nou, op een gegeven moment omsingelden de mannen van Sodom van jong tot oud het huis en ze riepen het wilde beesten tegen Lot dat hij die mannen naar buiten moest brengen, zodat ze gemeenschap met hen konden hebben. En ik zeg bewust wilde beesten. Want toen de engelen deze mannen met blindheid sloegen, bleven ze in hun blindheid zoeken naar de engelen om hen te verkrachten. En uiteindelijk komt het oordeel van God over Sodom en Gomorra. De Heere liet vuur en zwavel over Sodom en Gomorra regenen. En let nu op, let weer op wat Judas schrijft. Dus Judas schrijft dat de mannen daar hoererij bedreven hebben en ander vlees zijn achterna gegaan. En het woord hoererij is een belangrijk woord. Het woord wat Judas gebruikt voor hoererij betekent dat je jezelf overgeeft aan ontucht. Dus let goed op, je geeft jezelf over aan ontucht. En in de Griekse taal leert dit ons en in de context dat dit elke vorm van seks is buiten het huwelijk wat God heeft ingesteld. En waarom is dit belangrijk? Nou, kijk om je heen. Er zijn kerken, liberale kerken noemen ze zichzelf, progressieve kerken noemen ze zichzelf, voorgangers die seks, die gemeenschap opnieuw definiëren. En volgens hen kan het tussen een man en een man. Het kan tussen een vrouw en een vrouw. Het kan zelfs tussen twee mannen en een vrouw of alle vormen die je maar kunt verzinnen. En dit allemaal omdat men beweert dat de liefde oprecht is. Je hoort zelfs uitspraken als, hoe kan liefde zonde zijn? En deze mensen doen alsof God ons de brief Judas niet heeft gegeven, waarin we waarschuwing na waarschuwing krijgen. God heeft seksuele gemeenschap als iets moois gegeven. En dat is wat we moeten beseffen. Seksuele gemeenschap is niet iets van de duivel. Het is niet iets van de wereld. Maar de manier waarop God het heeft gegeven is wel binnen de kaders van het huwelijk wat hij heeft ingesteld. Tussen één man en één vrouw. En daarom schrijft Judas ook, ze zijn ander vlees achterna gegaan. Ze doen wat tegen het natuurlijke ingaat. Ze doen wat tegen hetgeen ingaat wat God heeft ingesteld. En Judas vergelijkt daarom deze dwaalleraren met die mannen van Sodom en Gomorra. Mannen die zichzelf overgeven aan ontucht, die hun vleeselijke verlangens achterna gaan. Maar niet alleen dat. En dit is het ding. Ze leren anderen om toe te geven aan hun vleeselijke verlangens. Ze leren dat het niet uitmaakt wat je doet. Dus niet alleen zij doen het. Maar ze leren anderen ook om het te doen. En vergeet niet wat Judas schreef in vers 4. Ze veranderen de losbandigheid van God. Ze veranderen de genade van God in losbandigheid. Excuses. En Judas wil dat we leren van wat er met Sodom en Gomorra is gebeurd. Het leert ons dat zij die zich niet onderschikken aan God, maar die hun eigen vlees, hun eigen verlangens achterna gaan, zeker, maar dan heel zeker Gods oordeel over zich heen kunnen verwachten. En waarom richt Judas zich op dwaalleraren? Want, weet je, kijk, soms kunnen we zoiets hebben van, het gaat te veel over dwaalleraren. Kunnen we ons gewoon niet beter focussen op de Heere Jezus, op onze eigen persoonlijke relatie met hem? Kunnen we niet beter zoiets hebben van leef en laat leven? En het antwoord is simpelweg nee. Waarom? Omdat de Heilige Geest Judas heeft geleid om deze brief te schrijven. En een andere reden is het volgende. Kijk, wat erg is van deze dwaalleraren, broeders en zusters, is dat ze anderen beroven van het leven wat de Heer voor hen heeft. Het leven in reinheid. Het leven in heiligheid. Een leven waarin de genade hen leert om hun vleeselijke begeerte te verloochenen. Ze beroven mensen van het feit dat God hen smetteloos voor hem wilt stellen. Ze beroven mensen van een leven waarin God hen heiligt en verandert naar het evenbeeld van Christus. Dus wanneer iemand een ander berooft van hetgeen wat God wil dat die persoon wordt, dan is de persoon die dat doet actief bezig om God tegen te werken. En wanneer men zich comfortabel gaat voelen in dit leven, dan zullen ze niet willen luisteren naar iemand die hen de waarheid komt vertellen. Jullie kennen het zelf. Ze zullen die persoon als een fariseer zien of iemand die te streng is. En daarmee halen ze het oordeel van God over hunzelf. Daarom is het noodzakelijk dat we spreken over deze dingen. Kijk, niet iedere preek, niet iedere studie gaat over dwaalleraren en moet over dwaalleraren gaan. Maar wanneer de schrift erover spreekt, en wanneer we zien dat Judas ons hier laat zien wat deze dwaalleraren staat te wachten, dan moeten wij daar ook over spreken. En daarvoor waarschuwen. Want hun oordeel is zeker. En vanaf vers 8 laat Judas ons onder leiding van de geest zien hoe je deze mensen herkent. Hij laat zien wat deze mensen kenmerkt, zodat we duidelijk kunnen herkennen tegen wie de kerk moet optreden om te strijden voor het geloof dat eenmaal is overgeleverd aan de heiligen. Let op vers 8. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Hoe noemt Judas deze mensen? We zien het. Dromers die hun eigen lichamen bezoedelen. Dit zijn mensen die achter hun eigen dromen aangaan. Mensen die ideeën en visioenen achterna gaan. Mensen die Gods woord niet als de autoriteit zien over wat goed en fout is. Niet de schrift zien als hetgeen wat God heeft gegeven voor leven en de godsvrucht. Maar ze zijn hun eigen autoriteit. En net als de mensen van Sodom en Gomorra hebben deze mensen een gebrek aan zelfbeheersing. Ze vervuilen hun lichamen, maar niet alleen dat, ze verwerpen het gezag. Ze verwerpen het gezag. Dus ze onderschikken zich net als de gevallen engelen niet aan gezag. Ze onderschikken zich niet aan het gezag van God en het ingestelde gezag door God. Ze onderschikken zich bijvoorbeeld niet, in onze tijd, maar ook toen, en we zien dat bijvoorbeeld in de brieven van Johannes, ze onderschikken zich niet aan kerkleiderschap. Aan de oudsten bijvoorbeeld binnen een plaatselijke gemeente. En het laat zien dat zij zelf de autoriteit willen. Ze willen graag gezien worden en heel snel de bediening in. En het liefst ook een bediening waarin men hun kan zien. Dit zijn mensen die alles in twijfel trekken van de oudsten. Ze hebben overal commentaar op. Ze dwarsbomen alles en brengen verdeeldheid in de gemeente. Ze brengen onrust in de gemeente. En het is, broeders en zusters, het is belangrijk om het volgende te nuanceren. En jullie weten hoe wij, we weten hoe we gemeente zijn. Kijk, het is niet zo dat wanneer iemand een oudste is binnen de gemeente, dat die persoon niet tegengesproken kan worden. Het is niet zo dat die persoon geen verkeerde dingen doet. Of dat die persoon terug zal moeten komen op iets wat die persoon heeft gezegd of heeft gedaan. Kijk, wanneer je binnen zo'n gemeente bevindt, wanneer je binnen een gemeente bevindt waar een oudste nooit tegengesproken kan worden, dan heb je dus de tekenen van een sekte. Want ouderlingen zijn net zoals de rest van de plaatselijke gemeente schapen van Christus. Zij staan daar niet boven. Maar ze zijn wel, zoals de schrift het verwoordt, een herder. Christus is de opperherder. En de kudde is van Christus. De kudde is niet van de ouderlingen. En als iemand het ergens niet mee eens is, als iemand een vraag heeft, dan moet dat tegen het leiderschap van de gemeente gezegd kunnen worden. Maar waar hiervan gesproken wordt, is dat deze mensen het ambt van een oudste niet eens erkennen. Ze erkennen het gezag, ze hebben moeite met de God gegeven autoriteit aan leiders binnen een gemeente om de kudde te hoeden. En dit resulteert ook weer in het lasteren van alles wat eer toekomt. Alles wat eer toekomt, lasteren ze. Alles wat eer en glorie toekomt. En Judas geeft in vers 9 een goed voorbeeld van een woordenwisseling hè, tussen de aartsengel Michael en de Satan. En dan zie je ook hoe ze zelfs geestelijke wezens lasteren. Nou, in vers 9 lezen we: Michael, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zij mogen de Heere u bestraffen. Nou, in Deuteronomium 34 lezen we hoe Mozes sterft en dat God hem begraaft. Mozes zal het volk het beloofde land inleiden. Maar door het feit dat hij God niet geheiligd heeft, hè, voor de ogen van de Israëlieten, heeft God gezegd dat hij het land niet zal binnengaan. Nou, hier in Judas kunnen we de conclusie trekken dat de Heere, de aartsengel, Michael, de opdracht heeft gegeven om het lichaam van Mozes te begraven. God had hem de autoriteit gegeven. En ergens, we weten niet waar, ergens belanden Michael en Satan in een woordenwisseling en strijd over het lichaam van de Satan. We komen dit voorval nergens tegen in de schrift. Maar men gaat ervan uit dat dit komt van een buitenbijbelse bron, wat de hemelvaart van Mozes wordt genoemd. Nou, het zal een bekend werk onder de Joden zijn. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor wat Judas over Henoch gaat citeren. Nou, we weten niet wat de Satan wilde met het lichaam van Mozes en we hoeven daar dus ook niet over te speculeren. Maar wat we hieruit kunnen leren is het volgende. Kijk, Michael is sterker dan de Satan. Dat kunnen we ook lezen in het boek Openbaring. Michael had heel makkelijk met Satan in de discussie kunnen gaan. Hij had heel makkelijk met hem de strijd kunnen aangaan en die ook winnen. Maar hij hield zich aan de opdracht en de autoriteit die God hem gegeven had. Michael zei: mogen de Heere u bestraffen. Nou, als Michael zijn woorden zorgvuldig afwoog wanneer hij Satan aansprak, moeten wij dat ook dan niet doen? He? Michael, de aartsengel, liet het oordeel aan God over. Maar let op wat we lezen. Let op wat we lezen in vers 10. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Dus in tegenstelling tot Michael lasteren deze dwaalleraren, deze afvalligen, alles waarvan zij geen kennis hebben. En dat doen de dwaalleraren van vandaag de dag ook. Ja, kijk bijvoorbeeld de video's die je voorbij ziet komen op het internet. Kerken waarvan hun hele bediening erop gericht is om de Satan te binden. He, om als sensatiezoekers op zoek te gaan naar waar ze de eerste en de beste demon kunnen binden in de naam van de Heere Jezus. En dit is wat Judas zegt. Hij noemt ze lasteraars, redeloze dieren. Ze zijn niet bekend met het geestelijke. Ze zijn bekend met de vleeselijke dingen, het natuurlijke. Ze gaan af op wat ze zien. Ze maken zichzelf helemaal kapot en maken anderen die achter hen aangaan ook kapot. En broeders en zusters, er is niets gevaarlijkers dan iemand die beweert geestelijk volwassen te zijn, geestelijk inzicht te hebben, maar baby's, jonge mensen in het geloof misleiden en verwarren met hun praktijken. Het enige wat deze mensen brengen is menselijke wijsheid, dus dwaasheid. Het is natuurlijk, het is net als dierlijk instinct. Het is kennis die niet voorkomt uit studie of onderwerping aan het gezag van God en dus worden de jonggelovigen zonder onderscheidingsvermogen die oprecht honger hebben naar geestelijke waarheid meegezogen in het ontvangen van kennis die alleen tot verdoemenis leidt. En Judas schrijft in vers 11: wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Judas geeft ons weer drie voorbeelden en drie kenmerken van hoe ze te werk gaan. Dus Judas schrijft over de weg van Kain, de dwaling van Bileam en het tegenspreken als van Korach. Maar het verslag van Kain, daar zijn we in onze studie van 1 Johannes ook op ingegaan, maar daar hebben we vooral gekeken naar de moord van Kain op zijn broer Abel. Judas legt hier de nadruk op het feit dat Kain deed wat hij zelf wilde. En we lezen in Genesis 4 dat Kain en Abel God een offer brachten. En we lezen dat Kain een boer was. en van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. En we lezen dat zijn broer Abel van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet offerde. Nou, in Hebreeën 11, vers 4 lezen we dat door het geloof Abel God een beter offer gebracht had dan Kain. Dus geloof, en dit is belangrijk voor ons, geloof is een reactie op een openbaring van God. Dus we kunnen de conclusie maken dat Kain en Abel allebei wisten wat voor offer de Heere wilde. En zeiden dat ze dat van God zelf of van hun ouders hebben gehoord. Maar Kain heeft dat niet gedaan. Kain bracht een offer in ongeloof. Dus het lijkt erop dat Kain met zijn offer God aanbad. Maar je ziet een gebrek aan oprecht geloof. En dat is de weg van Kain. Het kan eruit zien als geloof. Het kan eruit zien als religie, geloof wat je ziet in de schrift. Maar het is religie en geloof op mijn eigen manier. Ik geloof in God hoe ik wil. Ik benader God hoe ik wil. Ik aanbid God hoe ik wil. Niet zoals God het zelf heeft geopenbaard. Nee, ik heb een hogere openbaring of ik doe het gewoon zoals ik het zelf wil. En we zien dat veel vandaag de dag. En het verslag van Kain laat zien dat God ons afwijst wanneer wij hem benaderen op onze manier. Als we teruggaan naar de opening van deze brief, dan zien we dat het initiatief bij God ligt. Het initiatief van relatie, van de verzoening. Hij heeft ons geroepen om door zijn zoon tot hem te komen. Hij leert ons door zijn woord dat we ons moeten bekeren. Hij leert ons door zijn woord dat we hem moeten aanbidden in geest en waarheid. Hij leert ons in zijn woord dat hij vreugde schept in het feit dat wij hem kennen. Hij bepaalt het, niet wij. En het getuige van een gebrek aan ontzag en vrees voor God als we hem benaderen op onze eigen manier. En ik wil in dit kader nog een voorbeeld geven wat Judas zelf niet gebruikt. In Leviticus 10 lezen we over twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu. En we lezen dat ze beiden een wierookschaal namen, daarin vuur deden, er reukwerk oplegden en het vreemd vuur, zoals de schrift het omschrijft, voor het aangezicht van de Heere brachten. En je zou echt kunnen denken, oh wat prachtig, wat een prachtige vorm van aanbidding. Deze mannen waren oprecht. Maar wat gebeurde er? Nou, in Leviticus 10, vers 2 en 3 lezen we, toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Weet jullie, broeders en zusters? God is genadig. Hij is een genadig God. Hij is barmhartig. Hij is liefde. Hij is heilig. Wij komen niet tot God op de manier waarop wij dat willen. De schrift leert dat keer op keer. Wanneer wij dat doen, wijst hij ons af. Dat is wat Judas duidelijk maakt. Deze mensen zijn de weg van Kain ingeslagen. En het ergste is, ze nemen anderen er ook in mee. Dat is de weg van Kain. Maar Judas heeft het ook over de dwaling van Bileam. Bileam was een man waarover we lezen in het boek Numerie. We lezen vanaf Numerie 22 lezen we over hem. Uit de gave van profetie. Maar wat hij deed was niet de gave gebruiken voor de eer en glorie van God. Hij werd gedreven door hebzucht en gebruikte zijn gaven om er rijk van te worden. Ook iets wat we vandaag veel de dag zien. Nou, er kwam op een gegeven moment een koning. Hij kwam uit Moab met de vraag om het volk Israël te vervloeken. En Bileam wilde het doen, maar werd door God tegengehouden. En vervolgens ging hij toch mee en sprak hij eerst een zegen uit over Israël. En de koning van Moab werd natuurlijk woest, want hij had Bileam erop uitgestuurd om ze te vervloeken, niet om ze te zegenen. En vervolgens spreekt Bileam nog een zegen over hen uit. En waar ging het fout? Want Bileam kon hen dus niet vervloeken. Dus wat doet hij? Hij leidde het volk van Israël in afgoderij. Hij zorgde ervoor dat de mannen van Israël sliepen met de vrouwen van hun vijanden en daardoor hun afgoden gingen dienen. Dus door zijn raad zondigde het volk Israël en kwam er een plaag over hen heen. En Bileam legde uit dat niemand behalve God het volk Israël kon straffen. Hij zei in feite dat God een liefdevolle en barmhartige God is, maar dat hij ook een jaloers God is. Dus als je Israël onder de bescherming van God wil halen, dan moet je ervoor zorgen dat ze zondigen tegen God. Dan moet je ervoor zorgen dat ze afvallig worden en dat ze afgoden achterna gaan. En Bileam was een ontrouwe profeet. Hij was een valse profeet. Dus hij sprak alleen de zegen uit over Israël, omdat hij niets anders kon. Hij werd ertoe gedwongen door God, want God zegent zijn volk. Maar Bileam hield meer van geld dan van de waarheid. Hij werd gedreven door hebzucht. En ook dat zie je vandaag bij veel van die zogenaamde profeten die geen profeten zijn van God. Die verteerd worden door hebzucht. En Judas gebruikt Bileam dus als een oud-testamentische parallel van de afvalligen die niet alleen de leer verdraaien, maar ook mensen tot zonde leiden. En we zien dat God niet alleen afrekent met Bileam, maar ook met de mensen die naar hem luisterden en hem achterna gaan. En hetzelfde geldt dus ook weer voor de dwaalleraren. Broeders en zusters, dit is hoe serieus dit is. Dit is waarom wanneer we tegen dwaalleer spreken, wanneer we tegen dwaalleraren spreken, dat we dit dus op een ernstige manier doen. Dit zijn geen geïsoleerde zaken. En we zien dus ook weer het derde voorbeeld van Judas. En dat gebruikt hij het tegenspreken als van Korach. Nou, in nummer 16 komen we Korach tegen. Korach is een leviet. En Korach kwam samen met 250 mannen uit Israël in opstand tegen Mozes en Aaron. En dit waren leiders van de gemeenschap. Het waren mannen die aanzien hadden bij het volk. En ze kwamen naar Mozes en Aaron toe met de klacht dat Mozes en Aaron te veel naar hen toetrokken. Ze vonden dat ze zich verhieven boven het volk, dus Mozes en Aaron. En we hadden het net al over dit soort mensen. Ze accepteerden het door God ingestelde leiderschap niet, alhoewel ze zelf leiders waren. Ze waren niet tevreden met de positie die God hen gegeven had. Ze wilden de positie van Mozes en Aaron hebben. En wat gebeurde er na deze opstand? De aarde onder hen ging open en hij, zijn gezin en al hun bezittingen zijn opgeslokt. En de volgende dag moorde het volk tegen Mozes en zond God een plaag over het volk. En door het werk van Korach stierven er 14.700 Israëlieten. Broeders en zusters, nogmaals, ik gaf net al de nuance. Kijk, als leiders heersen, als leiders zichzelf dingen toe-eigenen, dan zouden we niet, als ze dat daadwerkelijk doen, dan zouden we niet vanwege dit verslag hen niet moeten aanspreken. Maar in het geval van Mozes en Aaron was dit niet het geval. En Judas gebruikt dit als voorbeeld om te laten weten dat dit is wat de dwaalleraren staan te wachten en zij die hen achterna gaan. En wat we moeten beseffen is dit. Dat dwaalleraren die opstaan in de gemeente niet altijd mensen zijn die al een positie van leiderschap hebben. Het zijn gewoon ook broeders en zusters in ons midden. En wat we moeten zien is dat uiteindelijk rebelleer je niet tegen de leiders, maar tegen God die de leiders heeft aangesteld. En deze voorbeelden leren ons dat God hierover zal oordelen. Niet leraren, niet leiders zullen hierover oordelen. God zal hierover oordelen. Dat is wat Judas duidelijk maakt. En nu Judas klaar is met de oud-testamentische voorbeelden, gaat hij verder met de omschrijving van de dwaalleraren vanaf vers 12. Daar lezen we. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Wat doet hij als eerste? Hij noemde dwaalleraren als eerste schandvlekken bij de maaltijden. Je kunt dat zien als de maaltijden die wij na de dienst hebben. Ja, dat er altijd eten is wat we samen kunnen delen. Ja, in die tijd was het vooral iets wat werd gedaan om ook te voorzien in de noden van hen die het minder breed hadden. Maar deze dwaalleraren hielden daar geen rekening mee. Ze dachten aan niemand anders dan zichzelf. Het was niet gericht op de liefde voor anderen en elkaar. Nee, het was gewoon een gratis all you can eat in hun ogen waar ze zichzelf voor propten. En vervolgens noemt hij hen wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Ze zijn leeg, ze hebben niets te bieden. Ze beloven veel, maar uiteindelijk blijft er helemaal niets van die beloften over. En dat zie je ook met de welvaartspredikers tegenwoordig, of de mensen die een tiende eisen in de gemeente. Als je dit geeft, dan zal God het verdubbelen. Als je dit doet, dan zal God je zegenen. Het zijn loze beloften. En Judas zegt ook dat ze zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Judas bedoelt hiermee dat ze geen vrucht dragen. De Heere Jezus zei al dat zijn volgelingen aan hun vruchten, hun vruchten zullen herkennen. Maar deze dwaalleraren dragen geen vrucht. Je ziet ze niet groeien in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het enige waar ze zich schuldig aan blijven maken zijn de werken van het vlees, wat we lezen in Galaten 5:19 tot en met 21. Ze worden niet veranderd naar het evenbeeld van Christus. Ze groeien niet in heiligheid. En omdat ze dat niet doen, zijn ze ook niet in staat om anderen naar de Here te brengen om dat te doen. Want dat wat ze zaaien is ook wat er geoogst zal worden. En wat ze zullen oogsten is de dood. Want Judas zegt over hen dat ze zelf gestorven zijn. Ze zijn geestelijk, zijn ze al dood. En Judas zegt vervolgens, zij zijn wilde golven van de zee die hun eigen schanddaden opschuimen. En hiermee citeert hij Jesaja 57 vers 20. Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee. Want die kan niet tot rust komen. En zijn water woelt modder en slijk op. Dus let op wat Jesaja schrijft. Het zijn rusteloze mensen, ze zijn opgezweept. Ze scheppen op, terwijl dat totaal niet het hart van onze Heere Jezus is. Hij die zachtmoedig is. Hij die de koning der koningen is, die de Heere der Heren is. Ze zijn dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. En Judas bedoelt met dwaalsterren een vallende ster. En wat is het met een vallende ster? Het lijkt indrukwekkend. Je ziet voor een kort moment veel licht, maar vervolgens is het weg. En dat is het ook met deze dwaalleraren. Ze lijken licht te geven, ze lijken fel te schijnen. Maar uiteindelijk zul je zien dat het schijn is. En wanneer je achter dat licht aangegaan bent, dan zul je zien dat je duisternis achterna bent gegaan. Terwijl onze Heere Jezus Christus waarlijk het licht van de wereld is. Het licht wat de duisternis niet kan grijpen. Het licht wat nooit zal doven en dat al zijn mensen verlicht. En na deze omschrijving van de valse leraren gaat Judas een voor de Joden populair boek citeren over het oordeel van deze dwaalleraren. In vers 14 en 15 lezen we. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam geprofeteerd toen hij zei, zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Judas citeert hier het boek Henoch. Wat ik geloof is niet dat Judas hiermee bedoelt dat Henoch opgenomen had moeten worden in de kanon, zoals we dat vandaag zien. Ik wil weten van de Joodse geschiedenis dat de Joden veel van dit soort geschriften hadden en ervan genoten zonder dat ze het als geïnspireerd zagen. En ondanks het feit dat 1 Henoch niet geïnspireerd is, bevat het wel waarheid dat God zal oordelen over alle goddelozen. En dit wat Judas doet is consistent met wat we in de schrift zien. Hè? We zien bijvoorbeeld in Titus 1 vers 12 en 13 dat Paulus ook een profeet van de Cretensen citeert, zonder dat Paulus ergens aanleiding geeft om te denken dat de woorden van die profeet geïnspireerd zijn of wat dan ook. Maar let op wat Judas doet. Hij gebruikt het woord goddelozen 4 keer in 1 zin. En Judas schrijft hier dat de Heere Jezus een dag zal komen met een leger aan engelen en verheerlijkte heiligen om over de goddelozen te oordelen. En ieder die de Heere heeft verloochend zal de toorn van God over zich heen krijgen. En voor de goddeloze daden en woorden die zij gesproken hebben. Want Judas schrijft in het vers dat ze hun woorden alleen maar gebruiken om te klagen en zichzelf op te hemelen bij anderen. En dan vers 16. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Wat betekent dit voor ons? Wat wil Judas met deze gedetailleerde omschrijving? Judas wil dat we voorbereid zijn, broeders en zusters. En dat we waakzaam zijn. Dat we de waarheid kennen. Dat we weten waar ons geloof op gebaseerd is. Want we kunnen deze dwaalleraren alleen weerstand bieden met de waarheid. En hij wil dat we dit niet alleen voor onszelf doen. Maar dat we dit doen voor mensen om ons heen die echt verlangen naar de waarheid. En die afgevoerd dreigen te worden door valse leraren. Dus wees waakzaam. En zie dit ook als een door God gegeven oproep om dit samen als gemeente te dragen. En volgende week gaan we zien hoe we dat praktisch gaan doen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Vader, dat uw woord goed is, Heer. We danken u dat u ook dit soort woorden hebt gegeven in uw woord, Heer. Dat we hierdoor leren om stevig te blijven staan in het geloof wat eenmaal overgeleverd is aan de heiligen. Heer, help ons om niet naïef te zijn. Help ons om niet te verslappen. Leer ons ook om onze eigen harten te toetsen, opdat we oprecht zullen wandelen en echt vasthouden aan de waarheid. Laat ons geen mensen zijn, Heer, die leraren voor onszelf verzamelen, die ons gehoor strelen. Maar laat ons altijd zoeken naar de waarheid, Heer. Uw naam zij geprezen, tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam bidden we. Amen.